Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 31 en daarvan het vijfde. En het 15e vers, Psalm 31, ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden. En ook het 15e vers, hoe groot is het goed dat gij zult geven hem, wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En wat er verder volgt, het 5e en het 15e vers van Psalm 31. Te luisteren samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Kolosse. En daarvan het derde hoofdstuk. Wij noemden u Kolossenzen 3. Doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Waarna wij zingen uit Psalm 74. En daarvan het tweede vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen, aan Sions berg, waar ge eertijds hebt gewoond. Het is het tweede vers van Psalm 74.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Kolossenzen 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waar niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije. Maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkoren Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Verdragen elkander en vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet gij ook alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heer met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heer. Gij mannen, hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is den Heere wel behagelijk. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw Heere naar het vlees. Niet met ogendiensten of mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. En al wat gij doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor de mensen, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft, en er is geen aanneming des persoons. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, we mogen nog weer samen zijn in uw bedehuis, rondom uw woord en eeuwig blijvend Gods getuigenis. En dat woord ligt nog geopend in het midden van ons. Dat predikt, Heren, dat het werk van de toepassing nog niet klaar is. Dat er nog toegebracht moeten worden tot die gemeente die eenmaal zalig worden zal. Want daartoe bestaat ook deze wereld nog. En daartoe is er de prediking van het eeuwig evangelie. En Heren, hoeveel er toegebracht moeten worden, dat is ons niet bekend. Laat het voor ons maar die grote vraag zijn. O, dat ik het zou mogen zijn. U weet, Heren, hoe we gekomen zijn naar deze plaats vanavond. Of het uit sleur en gewoonte was, of vanuit dat besef dat in uw huis de woorden Gods worden verkondigd. Dat in uw huis het zwaard des geestes wordt gehanteerd. En Heren, u smeken wij van u, dat u jongeren en ouderen zoudt willen neervellen op het slachtveld van de vrije genade Gods. O, daar is geen aanzien des persoons bij God. Als dat wel het geval was, Heren, dan was het eeuwig kwijt. Want wij allen hebben onze weg voor uw aangezicht bedorven. Er is niemand meer die goed doet, ook niet tot één toe. U hebt van de hemel neergezien en u vond er niet één. Niet één die u zocht en die naar u vroeg. Al te samen, Heren, zijn we kinderen van Adam, verloren liggend in zonde en schuld. En voor ons allen is zo onmisbaar nodig dat we van nieuws geboren worden. Dat werk des geestes, die nieuwe geboorte, die opwekking uit die geestelijke dood. En Heren, nu mogen we vanavond, als u het ons geven zal, nog daarbij stilstaan. Want dan zal ook vanavond weer onze aandacht gevraagd worden voor het nut van de opstanding van Christus. En dan hebben onze vaderen het beleden dat ten eerste dat hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Maar ook dat hij leven aan het licht heeft gebracht. En dat hij nu zondaren opwekt tot een nieuw leven. O Heren, dan is dat leerstuk van de opstanding van Christus zo'n heilrijk, kostelijk leerstuk. En welke nut en troost ligt erin voor uw kinderen. Want het is ook een pand van de zalige opstanding. Eenmaal zullen ziel en lichaam van de uwen verenigd zijn om eeuwig met ziel en lichaam u groot te maken. Maar heren, dat zal anderzijds ook waar zijn. O, zou u ons daarvoor willen bewaren, dat we met een gedoopt voorhoofd en met een hoofd vol kennis van de waarheid Gods zouden weg moeten zinken in de eeuwige duisternis, in de eeuwige nacht, waar Satan is en zijn vrienden. Heren, wij zijn van nature vrienden van de vorst der duisternis en haters van de vrije genade Gods. Dat kunnen we niet geloven. Maar wil u het ons leren, heren, dan zullen we het gaan verstaan. En dan zullen we ook gaan inleven wat het zeggen wil om uit genade zalig te worden. Heren, wij smeken van u, zou u zo vanavond nog eens in ons midden willen werken. O, wij hebben dat al zo vaak aan u gevraagd. En u weet alleen, heren, wanneer er antwoorden gegeven zijn. Want dat is uw werk. Wij kunnen planten en nat maken, maar u alleen kunt de wasdom schenken. Maar gij hebt uw knechten uitgezonden met die opdracht en taak om te prediken het eeuwig evangelie. Onze diepe schuld en verlorenheid, maar ook dat wonder dat er bij u vandaan nu nog een weg en een middel is, waardoor we die welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade kunnen komen. En dan hebt u beloofd dat u bij die prediking, bij dat zaaien van dat zaad, dat gij, o grote landman zelf, voor de oogst zult instaan. Lieve heren, wij smeken van u, zou u vanavond als die grote landman dat zaad willen brengen op een plaats waar wij het niet kunnen brengen. Daar zijn wij onmachtig toe. Wil u het brengen in het hart van een jongen, van een meisje, van een jongere, van een oudere, opdat het daar zou gaan ontkiemen, nederwaarts zou gaan wortelen en opwaarts vruchten zou gaan voortbrengen van geloof en van bekering. Er zijn zoveel jongeren in de kerk en heren, ze staan in de wereld die naar u niet meer vraagt. Die gode vijandige wereld. En die wereld die trekt zo. En ze hebben hun eigen hart tegen. Ach, wil u ze alstublieft toch tot u bekeren. Wil u ze toch doen inzien, heren, dat het goed is om u te vrezen. En dat de zegen des heren alleen rijk maakt. En dat hij er geen smart bij voegt. O, laat de dienst des heren een zulke geur en zulke heerlijkheid doen afstralen, dat jonge mensen heilig jaloers, maar ook heilig bewogen werden om die God te zoeken van wie ze horen in de prediking, op de catechisatie, op de huisbezoeken, op de verenigingen, op de zondagsscholen, op de plaatsen waar onze gehandicapten mogen samen zijn. Ach, heren, wij bidden van u. Wil u dat werk toch verheerlijken? Maar wil u ook onze ouderen niet vergeten, die al zoveel jaren onder uw woord hebben verkeerd? Wil gij, heren, ze toch te sterk worden? Wil u ze stilzetten op de levensweg? En ze die grote vraag leren, hoe zal ik toch rechtvaardig verschijnen voor God? Heren, gedenk ons zo, met alle zorgen en noden die in ons midden gevonden worden, de weduwnaren en de weduwen. en de wezen en al degenen die op lege plaatsen zien, waar die scheuren zijn gescheurd en waar het juist in deze tijd van het jaar ook zo moeilijker gaat te worden. Als de dagen korter worden en de avonden langer. Ach Heere, wij smeken van u, wil u dan kracht en sterkte en verborgen ondersteuningen schenken om te kunnen dragen, maar om ook met alle zorgen en noden bij u te mogen schuilen. Gedenk onze gezinnen, Heere, wil u erin wonen en werken, bij alle zorgen die er kunnen zijn. O, dat we ons toch aan u mogen overgeven en het van u toch mogen verwachten, waarvan u zelf getuigt, ze zullen niet beschaamd worden, al degenen die het van mij verwachten. Heere, wij bidden van u, gedenk het werk wat in onze gemeente mag worden verricht. Wil u het zegenen, opdat het nog tot uitbreiding dienen van uw koninkrijk. Maar wil ook het werk van zending en evangelisatie zegenen. Wil u ze gedenken die op vooruitgeschoven posten staan. Wil u ze helpen, Heere. Wil u ze moed en kracht geven en bij de voorduur maar geven dat het oog op u geslagen mag zijn. Heere, gedenk onze jongens in dienst. Gedenk ze die in de verpleging werkzaam zijn, die op moeilijke posten in het maatschappelijke leven staan. Gedenk ze, Heere, die in landsvergaderzalen of in de provinciale raden of in de gemeenteraden nog hun stem mogen verheffen en het mogen zeggen: alzo zegt de Heere, Heere, geef u ze getrouwheid en geef u ze datgene wat niet gemist kan worden in de uitoefening van een taak. Geef ze bovenal een afhankelijk en een biddend leven aan uw genadetroon. Heere, zo is er veel te vragen, want er zijn vele zorgen en vele noden die ziek zijn. Wil u ze gedenken waar de weg anders loopt? O, wil u kracht en sterkte geven waar verborgen kruis is, waar huwelijkszorgen en waar gezinszorgen, waar persoonlijke zorgen gevonden worden. O Heere, we mogen ze samen voor uw aangezicht neerleggen en hoor gij dan uit de hemel de plaats van uw eeuwige woning en ontferm u nog over ons. Gedenk ook uw dienaar. Wil u hem helpen, Heere, en alles geven wat hij nodig heeft. Wil u hem voorzeggen, geef hem kracht ook naar het lichaam. Geef hem, Heere, inzicht en die wijsheid die van boven is. Ja, wil ons zo samen dan nog een genadig en een ontfermend God zijn. Wij bidden het van u alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 45 en daarvan het vijfde en het zevende vers. Psalm 45 en daarvan het vijfde vers. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochteren zelfs van koningen geleien. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophirs, mijn rijke land. En ook wat er volgt in het zevende vers straks, leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt, tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. Het vijfde en het zevende vers van Psalm 45. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De eerste collecte, de diaconale collecte, is vandaag bestemd voor de emerituskas. En wij begeren van harte deze collecte ook in uw milddadigheid aan te bevelen. De Heere zegene u met uw gaven. Geliefden, de opwekking van Christus is het amen van de Vader op het werk van de Zoon. En daarom op de opstandingsmorgen, dan stuurt de Vader zijn heilige boden, zijn engelen, om de steen af te wentelen en hem als het ware plechtig uitgeleide te doen. Maar Christus is niet alleen de opgewekte, hij is ook de opgestane. Hij kon in de dood niet blijven. De dood kon hem niet langer vasthouden. En gemeente, het was voorzegd dat hij ten derde dagen zou opstaan uit de doden. En toen de dag aanbrak, de derde dag, toen is hij ook opgestaan en opgewekt. Hij had veel werk te doen. Hij moest nog veel doen. Het werk van de verwerving was klaar. Dat was eeuwig voorbij. Want op Golgotha's kruisheuvel riep hij uit: het is volbracht. Het doel is bereikt. Maar nu moest hij dat verworven leven. En die gerechtigheid die hij verworven had, die moest hij nu gaan uitdelen. Opdat een wederhorig kroost eeuwig bij hem zou kunnen wonen. Nu is de weg geopend. Hij heeft zelf die weg gebaand. Die weg naar dat huis met die vele woningen. Daarom stond de levensvorst op. Daarom getuigt de kerk in haar geloofsbelijdenis: ik geloof dat hij ten derde dagen opgestaan is van de doden. Zijn lichaam lag in het graf. Zijn ziel verkeerde bij de Vader. Maar op de derde dag klonk het: ik leef. En gij zult leven. En ik ben dood geweest. Maar nu leef ik tot in alle eeuwigheid. Hij is de eersteling. Hij is degene die de oogst vertegenwoordigt. Als hij op zal staan, dan zal de ganse kerk opstaan. Dat is het zalig nut van de opstanding van Christus, waar we vanavond nog een keer uw aandacht bij begeren te bepalen. Aan de hand van de catechismus zondag 17. Daar luidt de 45ste vraag: wat nut ons de opstanding van Christus? En is het antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, onze zalige opstanding. Gemeente, zoals u nog wel weten zult, hebben we de vorige keer het eerste gedeelte van dat antwoord met elkaar na mogen gaan. Vanavond begeren we met de hulp des Heren dus stil te staan bij dat tweede gedeelte van dat antwoord. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Het gaat dus vanavond nog een keer over de opstanding van Christus. En die opstanding van Christus, gemeente, predikt een geestelijke opstanding en een lichamelijke opstanding. Ten andere, worden wij, ook wij, door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Zo hebben onze vaderen het in de catechismus verwoord. Wat is nu het nut dat Christus niet alleen gestorven is, maar dat hij ook is opgestaan van de dood? En nu zeggen onze vaderen, daar hebben we de vorige keer ook bij stilgestaan, dat hij de dood heeft overwonnen. Om die gerechtigheid die hij verdiend heeft te kunnen schenken. Maar nu is vanavond de tweede aan de orde. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Er wordt gesproken over opgewekt worden. Gemeente, dat kan alleen maar een dode. We lezen van de opwekking van de jongeling van Nain. We lezen van de opwekking van dat dochtertje van Jairus. We lezen van de opwekking uit de dood van Lazarus. Opwekken, dat heeft het woord in zich tot leven brengen. Christus is de opgewekte. En zoals nu geliefden, die Lazarus uit het graf is opgewekt. En zoals die jongeling van Nain uit die dood is opgewekt. Zo moeten wij, jullie, u en ik, ook opgewekt worden uit die geestelijke dood. Want immers, u weet dat toch wel, dat wij die drieërlei dood onderscheiden. Toen Adam geschapen werd in het paradijs, toen werd hij geschapen om te leven. Hij werd geschapen in die kostelijke gemeenschap met de Here. Daar was een rechtstreekse band. O, hij had die gezegende kennis van God en van zichzelf. Hij stond in die rechte verhouding tot God, innerlijke rein tegenover God en de naaste. En toen kwam de zonde en toen werd de band met het leven doorgesneden. En toen is hij gestorven. Die geestelijke dood is die gestorven. En omdat jij en u en ik nu een kind van Adam ben, daarom worden wij nu in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. We hebben een onreine vader en we hebben een onreine moeder. En dat betekent een onrein kind. Maar wat is dan toch die geestelijke dood? Wel, gemeente, dat is de prediking dat er een scheiding gekomen is. Een scheiding tussen God en tussen ons. Dat wij schuldig staan voor Gods aangezicht. Dat wij niet meer in die rechte verhouding tegenover de Here staan. Een geestelijk dode kent God niet meer zoals God is. Hij heeft wel een voorstelling van God, maar zo is die niet. Want het verstand is verduisterd en de wil is verkeerd. En geliefde, daar komen we achter als goddelijke genade onze leven gaat verlichten. Dan is het eerste wel wat er gaat gebeuren, dat we andere gedachten over God krijgen. En dan gaan we andere gedachten krijgen over onszelf. O, wij zijn geestelijk doden. Wij staan in die staat van verloren, liggen in die staat van verlorenheid ten opzichte van God. valt niet zo mee, gemeente, maar we moeten het toch eerlijk zeggen dat wij, onze vaderen zeggen het ook in de belijdenisformulieren, en die zo gegrond zijn op het heilig woord, dat wij nu vanuit onszelf, al zijn we nog zo godsdienstig en hebben we nog zoveel kennis van de waarheid, maar dat we nou in onszelf onbekwaam geworden zijn tot enig geestelijk goed, en dat we nu geneigd zijn tot alle kwaad. Natuurlijk ben ik ervan overtuigd, jongeren in de kerk, maar ook ouderen, dat dat helemaal geen aangename boodschap is. Voor jou niet, maar ook voor mij niet. Oh, ik kan begrijpen dat die boodschap verzet en opstand in het hart eigenlijk teweeg brengt. Is het dan zo erg met mij? Is er dan voor God geen verschil? O geliefde, de Heere die heeft het zelf gezegd. Die heeft gezegd, ik heb van de hemel neergezien of er iemand verstandig was. Die mensen midden uit de wereld en die kerkmensen. Ik heb ze allemaal overzien. En heb gezien en ik heb gezocht of er iemand was die God zocht. En God vond er niet één. Gemeente, dat is een boodschap die ik u moet doorgeven. Dat is een boodschap die God zijn knechten op de schouders legt. Verkondigt Jacob zijn zonde en Israël zijn overtreding. O, wij moeten eerlijk met elkaar handelen en zeggen wij van nature verkeren in een staat van blindheid en van ongeloof, van duisternis. En dan kunnen we misschien nog wel wat lijken, maar dat is de buitenkant. Zonder die geestelijke opwekking zijn we geestelijk doden. En dat moest ons aangrijpen, gemeente. Dat we nou oren hebben die nou niet meer op de rechte wijze kunnen horen. Dat we nou een stem hebben die niet meer op de rechte wijze Gods eer en lof verkondigt. Dat we nou geen hart meer hebben dat de Heere bedoelt, maar dat op onszelf gericht is. Een ik gericht hart. Dat we nou voeten hebben die ten diepste weigeren om naar de geboden Gods te wandelen. En dan nog eens, gemeente, dan kan ik begrijpen, als je je eigen hart leert kennen, dat zo'n boodschap wrevel als het ware opwekt. O, als die geestelijke opwekking er komt. Als dat wonder van die opwekking uit die geestelijke dood plaatsvindt. Dan, gemeente, dan ga je zeggen, het is erger als dat ik dacht. En anders dan denk je, ik denk dat het minder is als dat de dominee zegt. Maar als nou goddelijke genade ons leven gaat beschijnen en dat licht des hemels gaat in onze harten vallen, dan ga je zien hoe zwart en verdorven je bent. Hoe schuldig je staat voor Gods aangezicht. Wij zijn geestelijk doden. Toch moet je daar nog voorzichtig mee zijn. Met deze uitdrukking. Want gemeente, een dode, dat wijst op iets passiefs. En de Heere zegt in zijn woord dat wij als het ware actief zijn. Dat wij verkeren in de macht van het ongeloof. En dat we in ons leven al maar verder als het ware van God afkomen te staan. Dat we de schuld maar groter maken en dat de kloof daardoor breder en dieper wordt. Het is geen wonder, jonge mensen in de kerk, dat de Heere juist zo wijst op de jeugd. Om de Heere te zoeken in onze jonge dagen voordat de kwade dagen komen en dat we zullen zeggen, we hebben geen lust meer in dezelfde. Ik zou het niet weten, gemeente, maar talloze keren wordt juist de jonge mens in de Heilige Schrift aangesproken. Je moet daar vanavond eens wat gaan tellen als je zo dat spreukenboek eens leest. En als je zo vanavond dat predikerboek eens wat door zou lezen. Wat zou dat een goede zondagavondbesteding zijn. En dan eens gaan tellen hoeveel keer jongeren je geroepen, genodigd, gelokt wordt. Maar dan zegt misschien een oudere vanavond in de kerk. Als het dan zo ligt, dominee, dan is het toch een hopeloze zaak. Ach, gemeente, vanuit onszelf moeten we zeggen ja. Het is vanuit onszelf geredeneerd en bezien, kwijt en verloren. We hebben ons hart en onze liefde aan de vorst der duisternis gegeven. Wij zijn zijn vrijwillige onderdanen geworden. En we zijn onwillig en onmachtig om ons uit die greep en uit die macht van de vorst der duisternis uit te halen. Maar weet u wat nou het eeuwige wonder is? Wat nu bij mensen onmogelijk is. Dat is nou mogelijk bij God. Aan mijn kant staat het er hopeloos voor. Ook aan jouw kant. En ook aan uw kant. Maar geliefde, nou is er de prediking vanuit het woord. Dat er nou een zaligmaker gekomen is. En die op Golgotha's kruisheuvel gehangen heeft. En die ten derde dagen is opgestaan van de dood. En omdat hij nou de dood heeft overwonnen. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Daarom kan het nou nog voor een dode zondaar. Voor een mens die we al zoveel jaren in de wereld of in de godsdienst. Maar in ieder geval buiten God heeft geleefd. Christus is opgestaan. Dat betekent dat hij die dood heeft gedood. En dat hij de macht van de vorst der duisternis gebonden heeft. En daarom kan de apostel schrijven aan die gemeente van Efeze en u heeft hij medelevend gemaakt. Wie zijn die u? Waar kwamen ze vandaan? Het waren Joden die in een eigenwillige godsdienst het leven zochten. Of het waren heidenen die in ongerechtigheid hun leven gingen. De ene was vol ongerechtigheid en de andere was vol eigen gerechtigheid. Maar het stond Christus niet in de weg. Nou hoeft u niet meer te wanhopen. Aan uw zijde wel. O geliefde, we mogen en we kunnen geen ruimte overhouden. Wat dat werk van de verwerving en van de zalen, van de verdiening, van het verdienen van de zaligheid betreft. Als het gaat over de mens. Maar u heeft hij medelevend gemaakt. Daar gij dood waart in de misdaden en in de zonde. Is dat nou in uw leven al gebeurd? Kom gemeente, jongens en meisjes, jongeren en ouderen. Dat is toch onmisbaar nodig. Je zou van de week kunnen sterven. Dan moeten wij dat leven kennen. Dan moeten we die geestelijke opwekking uit die geestelijke dood kennen. En u, bent u dat? Bent u dat jongere? Bent u dat oudere? Wat gebeurt er dan? Als dat nieuwe leven geschonken wordt, als er die opwekking uit die geestelijke dood plaatsvindt, wat gebeurt er dan? Wel, gemeente, heel eenvoudig, dan komt er nieuw leven. Mag ik het zo vanavond eens zeggen, dan hoop ik dat u het allemaal begrijpt, dan wordt alles anders. Dan wordt alles anders. Dan krijg je een andere liefde en een andere richting in je leven en een andere lust en een andere behoefte. Dat oor dat alleen maar naar de wereld en naar de geluiden van de wereld open stond. Dat oor dat wordt dan geopend voor het woord. Dat wil zeggen, dan gaan we dat woord anders horen. Dan wordt de prediking, gaat een andere plaats krijgen in onze leven. Anders zaten we misschien ons te vervelen in de kerk of te slapen in de kerk. Onder dat lieve woord van God. Maar als die oorpoort geopend wordt. Als die geestelijke opwekking uit de dood plaatsvindt, gemeente, dan wordt u erbij betrokken. En dat is onmisbaar nodig, dat we erbij betrokken worden. Dan krijg je van die geheiligde belangstelling voor het woord. Dan gaat dat oog andere dingen zien. Dan gaat dat oog de wereld anders zien als dat je eerst hebt gezien. Dan gaan de dingen rondom je heen er anders uitzien. Datgene waar je zo aan verbonden was, waar je je hart zo opzette, het lijkt net of je er wat van afgetrokken wordt. Daar komt een ander zien, gemeente. Oh, die geestelijke opwekking, dat is een opwekking van de totale mens. Dat is niet een verandering van het café naar de kerk. Of van uiterlijk onverschillig naar godsdienstig vroom. Maar de apostel die zegt, dan wordt alles nieuw. Dan komt er een nieuw leven in onze vader en zegt, ten andere worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat wil zeggen, dan gebeurt er wat. Dan komt er een grondige verandering in de zaken. Dan gaan we anders horen, dan gaan we anders zien, gemeente. Dan gaan we zien dat we mens zijn, dat we zondaar zijn. Dat we met God te doen hebben en dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. Oh, dan gaan we zien dat we die God hebben laten staan, hoe lang al. Vul je leeftijd maar in. Dan ga je zien dat die God de getrouwe gebleven is. Ondanks je ontrouw, gemeente. Oh, dan wordt ons hart wordt gaande gemaakt om bezig te zijn met de dingen van Gods koninkrijk. Die geestelijke vernieuwing, dat nieuwe leven, dat wordt merkbaar. Dat wordt merkbaar. Dan ga je bidden anders worden. Dan ga je lezen anders worden. Dan ga je denken over God en godsdienstige zaken anders worden. Dan krijg je een andere begeerte. Dan wordt die stille begeerte en dat heimwee in dat hart gewekt. En daar hoef je geen 70 jaar voor te zijn. Kun je ook 17 voor zijn. Om te gaan vragen, Heere, ik zou u willen dienen en ik zou u begeren te vrezen. Want gij zijt het zo eeuwig waard om gediend te worden. Dan ga je hoge gedachten krijgen van God. En dan ga je lage gedachten krijgen van jezelf. Dan wordt die liefde, die wordt anders. Die liefde tot de wereld, die wordt wat minder. En dan komt er iets in je hart wat je niet verklaren kan. Maar er komt een betrekking, gemeente, op een God die je niet kent. Dan komt er een betrekking op een God die je niet kent, maar die je begeert te leren kennen. Omdat hij het waard is om gediend te worden.
Kan elk mens, gemeente, die geestelijke opwekking bij zichzelf aanwijzen? Dat is toch wel een belangrijke vraag. Ik zou u ernstig willen aanraden om dan Brakel te lezen in de redelijke godsdienst. Dan zegt Brakel in het hoofdstuk over de wedergeboorte daar hele bijzondere, rijke dingen. Dan zegt hij, de een die wordt zeer krachtig overtuigd. Als het ware neergeslagen, zoals Saulus van Tarsus neergeslagen werd op de weg naar Damascus. Maar er staat ook van aan Lydia, welker hart de Heere opende, dat ze ging acht geven. Hoort u het? Anders ging luisteren, anders ging horen, er hart bij betrokken raakte. Andere zegt, was gezegd, de Brakel, die worden op een zeer evangelische wijze geleid. En er zijn weer anderen waar die omzetting plaatsvindt met grote verschrikkingen der wet. Dominee Kester die schrijft ergens, hoe dichter we bij de waarheid leven, hoe moeilijker het is om tijd aan te wijzen wanneer die geestelijke opwekking uit de dood tot stand komt. Maar gemeente, laat er dan in de toebrenging groot verschil zijn. En dan is Paulus Saulus anders toegebracht dan Lydia. En in datzelfde hoofdstuk staat die stokbewaarder. En daar staat geschreven van een Timotheus en van een Manasse. Maar één ding, daar hebben ze allemaal weet van gekregen. En dat bond hen samen, al werden ze dan langs een verschillende weg geleid. Want dan is Timotheus een geestelijke zoon van Saulus van Tarsus geweest. Eén ding gingen ze allemaal leren. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. O geliefde, ik kende geen nood. Ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen door, ziet gij uw lot. Hoe zult gij eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? Laat dan een ieder van Gods kinderen niet dag en uren weten. Maar ik zeg u, geliefde gemeente, dat de vruchten van het nieuwe leven openbaar moeten komen. Als een kindje geboren wordt, dan weet dat kindje niet dat het op de aarde is. Maar uw omgeving kan het u wel vertellen. Dat er een kindje geboren is. En dat gaat de omgeving merken. Dat er een nieuw leven geschonken is. Dan komen de vruchten in ons leven openbaar. Dan komt er een droefheid over de zonde. Hoe we dan ook door de Heere geleid worden. Maar dit komen we wel tegen, gemeente. Daar komt een droefheid over de zonde. Een hartelijke droefheid. Dat is een droefheid vanuit het hart. Naar die God. Daar komt een smart in mijn leven. Dat ik die God niet meer ken. En dat ik die God niet meer bedoel. Daar komt een schaamte over mijn vroeger bestaan. Hoe ik dan ook geleid of toegebracht ben. Maar er komt een schaamte over mijn vroegere leven. O geliefde, hoe ik ook geleid word. Maar er komt ook een hartelijke belijdenis. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Dan gaat u zeggen wat u nooit gezegd hebt. Dan gaat u zien wat u nooit gezien hebt. Dan gaat u inleven wat u nooit hebt verstaan. Daar hebt u de opwekking tot dat nieuwe leven. En geliefde, dan wil ik nog één kenmerk van dat nieuwe leven noemen. Als er nieuw leven geschonken gaat worden, dan komt er strijd. Dan komt er ook strijd. Omdat er in hetzelfde hart twee beginselen werken. Dat oude beginsel en dat door God geschonken beginsel. En dat staat tegenover elkaar. En dat is een strijd die in het hart, in het binnenste van de ziel, uitgewoed wordt. O geliefde, Paulus die noemt het strijd tussen vlees en geest. Paulus noemt het strijd tussen oude en nieuwe mens. Of anders nog gezegd, een strijd tussen oude en nieuwe natuur. Ik zeg het vanavond op dezelfde wijze, maar toch nog ietsje anders. Dan hoop ik dat je het allemaal begrijpt. Maar dat hart dat zo aan de wereld vasthangt, dat begeert aan die wereld vast te blijven houden. En die gerichtheid op de wereld en de zonde, die begeert om daarop te blijven. En nou komt er een nieuw leven. Een geestelijk leven. En dat botst met elkaar. En dat brengt strijd met zich mee. O geliefde, kent u die geestelijke strijd? Dat oude leven, dat wil de zonde dienen, dat wil de wereld dienen, dat wil Satan dienen. En dat nieuwe leven, dat begeert God te dienen. En dat begeert met die God weer in verzoende betrekking gebracht te worden. En nou wordt dat nieuwe leven, dat wordt gehinderd. Dat wordt tegengestaan door dat oude leven. En zo krijgt een opgewekte, die krijgt vijanden. Vijanden in zijn eigen hart. Dan wordt de wereld, wordt een vijand in eigen hart. Dan wordt de zonde een vijand in eigen hart. En bovenal mijn eigen ik wordt dan een vijand. O geliefde, nog eens, kent u deze strijd? Strijd in het innerlijk. En dan gaat de Heer het al maar meer zien. Wie nou die mens van zichzelf is en blijft. Opdat die genade Gods, dat nieuwe leven, dat geschonken leven, al maar meer nodig en noodzakelijk zou worden. En geliefde, nou blijft die strijd tussen dat oude en dat nieuwe, dat blijft nou een heel leven bestaan. Daar komt een christen nou nooit bovenuit. En als dat oude leven als het ware op de voorgrond staat, dan blijft er van die christen niks over. Dan is die wereld in zijn denken. En werelds in zijn doen en laten. En als dat nieuwe leven, of wat op de voorgrond staat, door Gods lieve genade, o, dan wordt het menigmaal gezegd, och, dat de zonde toch in mij dood was. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat leven, dat nieuwe leven, dat leven van de heiligmaking, dat is hier maar ten dele, gemeente. Straks bij mijn laatste snik, dan verlies ik mijn eigen ik. Wat zal dat toch een verlossing zijn, kind des Heren. Als we dan toch eens een keer van die zonde bevrijd zullen zijn. Die zonde die in zijn diepe karakter geleerd wordt. Dat het God van de troon trekt. En dat het de scheiding aanbrengt. En dat de gemeenschap verstoort Het is geen wonder, geliefde, dat die kerk wel eens zingt. Och, Heere, dat ik toch eens van die zonde bevrijd zou mogen worden. Die schuld van de zonde, oh ja, als die schuld verzoend mag worden, dat is een bijzondere genade. Maar dan is er nog die grote strijd tegen die smet der zonde. Tegen die macht der zonde. Tegen die zonde die zo licht omringt en die mij gevangen houdt, gemeente. O, dat is nou het leven van de heiligmaking. Een leven van strijd. Een leven van struikelen. Een leven van Heere. Het is bij mij niet te vinden. Maar bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En geliefde, dan leggen onze vaderen in de catechismus, in dat derde deel van onze catechismus, alle nadruk op dat leven van de heiligmaking. En wat zien we dan? Dat die oude kerk maar nooit boven zichzelf kon uitkomen. Dewijl wij van onszelf al zo zwak zijn. Dat we niet één ogenblik staande kunnen blijven. De misdaden die ons altijd maar aanhangt. O, dat doet zeggen, ik ellendig mens. Het vlees begeert tegen de geest. En die twee die staan tegenover elkaar. En gemeenten, ik raad u aan om de heilige oorlog van John Bunyan te lezen. Daar leest u van die heilige strijd. Hoe blijft de christen in deze strijd staande? Dat is ook een vraag. Hoe zal ze staande kunnen blijven in deze geestelijke strijd? Wel, geliefde, de Roomse leer die zegt, ons op gezette tijden je terugtrekken. En misschien zullen anderen tegen u zeggen, dan moet je meer bidden. En dan moet je meer worstelen en dan moet je maar meer werken, goede werken doen. Geliefde, onze vaderen in de catechismus, die geven een beter medicijn. Die schrijven in de catechismus ten andere, worden ook wij door zijn kracht. Daar hebt u het beste medicijn. Tegen die geestelijke vijanden. Door zijn kracht. Die rang die kan alleen maar vrucht dragen als ze in de wijnstok blijft. Christus heeft het zijn kinderen geleerd. En hij leert het ze door alle eeuwen heen. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat is wel vernederend. Ook voor die gerechtvaardigde mens. Maar geliefde, hoe meer genade, hoe dieper buigen. Eigen krachten te verachten. Dat wordt op Jezus school geleerd. Daar hebt u het leven van de heiligmaking. Onze vaderen die zeggen, door zijn kracht. Hij schenkt dat leven. Hij verwierf dat leven. Maar hij onderhoudt ook dat leven. En dan onderhoudt hij dat leven door ons arm te maken. Dat gaat tegen ons bestaan in. Maar het is zijn methode. Opdat we rijk in hem zouden worden. Hij maakt ons leeg om ons met hem te vervullen. Hij doorwondt ons hart om met hem en met zijn bloed te kunnen helen. O, zo leert hij ze het al maar dieper. In mij is geen kracht. Opdat al maar dieper verstaan wordt, zie op mij in gunst van boven en wees mij toch genadig, Heer, elke dag in het leven van Gods kind, in het leven van de heiligmaking. Die nieuwe schuld, die nieuwe zonde. En dat zien, dat kruisigt onze hoogmoed. Om dan zo te leren, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En als dan Luther straks sterft, dan schrijft, dan zegt hij het tot degene die rondom zijn sterfbed staan. Wij zijn bedelaars. Ja, dat zijn wij. Daar hebt u het leven in de heiligmaking. Welk een hoge stand, gemeente, is dat in het leven van Gods kinderen. Om dan met een onvruchtbaar en leeg hart toch tot die gezegende Christus uit te gaan. O, wij bieden hem liever wat anders aan. Wij bieden liever onze liefde en onze trouw aan. Maar hij is ons het meest lief. Als die bruid bij de bruidegom komt, in de vuile kleding, besmet en bezoedeld. En dan kan die bruid veel vrees hebben, dat die bruidegom haar niet meer zal willen hebben en haar van zich af zal stoten. Maar deze bruidegom zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. En dan zal ik je in de tijd, zal ik je bekwamen, zal ik je geschikt maken. Maar dan in mijn oog, om straks eeuwig bij mij te zijn. O geliefde, daarom maakt hij dat zijn kinderen in zichzelf al maar meer met zichzelf bedrogen uitkomen. Al maar meer zichzelf moeten gaan teleurstellen. Al maar meer zichzelf moeten gaan afschrijven voor Gods aangezicht. Maar dat brengt nou, ik hoop dat u het begrijpt. Maar dat brengt nou evangelische heiligmaking met zich mee. Graaf maar dieper, mensenkind. En ge zult meer gruwelen vinden. Opdat ge meer vernederd en meer afhankelijkheid zou leren. Opdat ge meer eigen krachten zou verachten. Opdat zo in die weg die gezegende Christus al maar meer dierbaar en genoodzakelijk, maar ook bovenal gepast zou worden. Die strijd die begint als dat nieuwe leven in ons hart wordt geopenbaard. En die strijd eindigt als de Christen sterft. Maar in die weg mag ook ervaren worden dat Christus ons nou niet alleen geschonken is tot rechtvaardigmaking, dat eerste gedeelte, maar ook tot heiligmaking, dat tweede gedeelte. Ja, tot een volkomen verlossing. Dat is het derde deel. Kom, we gaan er eerst van zingen, gemeente. Uit Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wat er verder volgt, het 12e van Psalm 73.
Thank you.
Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand. Van onze zalige opstanding een zeker pand. Dat wil zeggen een waarborg. Het zal waar en zeker zijn. Op de rechtvaardigmaking, gemeente, moet de heiligmaking volgen. En dan moet ook de heerlijkmaking volgen. Want hij is gegeven tot een volkomen verlossing. En nou begint dat nieuwe leven, dat begint hier. Want dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Dus waar dat eeuwige, waar dat nieuwe leven geschonken wordt, daar begint het eeuwige leven. Daar is de geestelijke dood ten einde. En dan wordt het eeuwige leven in beginsel begonnen. Maar gemeente, ook het lichaam zal in die opstanding ook eenmaal delen. O zeker, ook Gods kinderen moeten sterven. Wie redt mijn ziel van het graf? We zullen moeten sterven, gemeente, want we hebben gezondigd. Maar nu mag Gods kind zeggen, nou zal die scheiding, die zal het toch niet altijd zijn. Want die gerechtigheid van Christus, dat is een eeuwige gerechtigheid. En die gerechtigheid, dat is zo'n heerlijke gerechtigheid. Daar zal nu ook dat lichaam in delen. En eenmaal, gemeente, waar ik met ziel en lichaam gezondigd heb tegen God. Daar mag het geloof wel eens zeggen, nu zal ik eenmaal met datzelfde lichaam en die ziel God eeuwig verheerlijken. Dan is de zaligheid volkomen. Zoals Christus ten derde opgestaan, op de derde dag opgestaan is uit de dood. Zo zal ook Christus kerk opstaan uit de dood. Zolang er alleen die opstanding van die ziel is, dat schenken van dat leven, dan is die opstanding dat leven nog niet volmaakt. Maar straks, op die laatste grote dag, dat zal de laatste, dat zal de dag van Christus zijn. Dan zal de bazuin klinken en dan zal het langs het hemelgewelf geroepen worden, het is geschied. Dan is alles klaar. Op Golgotha's kruisheuvel klonk, het is klaar. Het is volbracht, het werk is klaar. Dat was het werk van de verwerving. Maar op die laatste dag van Christus zal het klinken. Het is geschied, dan is het werk van de toepassing ook klaar. En dan zal het einde zijn. Dan zal de wereld ophouden te bestaan. Als de laatste zal zijn toegebracht. O geliefde, dan zal de wereld geen uur langer meer in stand gehouden worden. Want dan heeft God zijn doel bereikt. En dan zal dat welbehagen des Heren, wat hier geopenbaard moest worden onder de mensenkinderen, dat zal ten einde zijn. En dan zal Christus, geliefde, zijn werk als het ware teruggeven in de handen van de Vader. Want dan is dat werk gebeurd. O, in de stilte van de eeuwigheid heeft hij dat werk uit de handen van de Vader gekregen. En op die laatste grote dag, als alles voorbij zal zijn, dan zal hij zijn werk als het ware teruggeven. Maar dan is hij daar niet meer alleen. Toen hij zijn werk aanvaarde, was hij alleen. Maar als hij zijn werk teruggeeft, dan staat hij daar met de zijne. Dan staat hij de bruidegom met zijn bruid. Dan staat hij de koning met zijn onderdanen. Zie hier ik, Vader, en al degene die gij mij gegeven hebt. En dan zegt de apostel Paulus, hoe het dan zal zijn, dat weet ik niet. Maar wat geen oog heeft gezien, en wat geen oor heeft gehoord, en wat in het hart van een mens nooit is opgeklommen geweest, dat zal dan werkelijkheid zijn. Hoe zal dat toch gaan, dominee? Ach jongens, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Want ik ben ook maar een mens. Maar één ding weet ik. Dat gebeuren zal. Want hij heeft het beloofd. Hij heeft het beloofd. Ik zal ze allen tot mij trekken. Opdat ge zijn moogt waar ik ben. O kind des Heren, je hoeft hier niet altijd te zijn. We hoeven niet altijd onder die last van de zonde te blijven. Van Christus. Met de koningin van Sheba zeggen, de helft daarvan is mij niet aangezegd. Christus is opgestaan. Daarom zullen ook de zijnen opstaan. En dan zal een zaligheid volkomen zijn. En dan nog eens, gemeente, ach, vraag me maar niet hoe het allemaal zal zijn. En hoe het allemaal in zijn werk zal gaan, want dat weet ik niet. Maar dit weet ik wel. Het sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. En het verderfelijke zal onverderfelijkheid aandoen. En dit mijn lichaam, dat zal dan een verheerlijk lichaam zijn. Daar hopen we, als de Heer het nog geeft, er nog een volgende keer wel over te spreken bij de volgende zondagen. Maar geliefde, hoe het allemaal zal gaan, ach, dat weet ik niet. Maar dat het gebeuren zal, dat zegt het geloof. Het geloof zegt ten derde is ons de opstanding van Christus. Een zeker pand van onze zalige opstanding. Geliefde gemeente, wat nut u, de opstanding van Christus. Wat voor voordeel heb je er nou van gehad? Van deze dienst en van de vorige dienst, toen het ging over het nut van de opstanding van Christus. O, van nature, vanuit onszelf, zien we er geen nut in. En dan heeft het ook geen smaak en heerlijkheid. Maar hoe zullen we het dan straks maken? Want we zullen opstaan. Hier wordt gesproken over een zalige opstanding. Dat geldt al degenen die in Christus begrepen zijn. Dat geldt al degenen waar hier op aarde, gemeente, die geestelijke dood is opgeheven. En waar een nieuw geestelijk leven door Gods genade geschonken werd. Maar als dat nou niet gebeurt, als je nou voort blijft leven naar het goeddunken van je eigen boze hart, o, buig toch je knieën. We hebben het in het begin van de preek moeten zeggen, het is aan mijn kant hopeloos. Want we hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. Maar het is niet onmogelijk bij God vandaan. Wat hebben we zojuist ook alweer horen voorlezen? Dat laatste versje, weet u wel. Dat er geen aanneming des persoons is bij God. O geliefde, hoe verloren en hoe schuldig we ook zijn. Maar die bij die God terecht mag komen, die zal het ervaren. Milde handen en vriendelijke ogen. Dat kun je niet begrijpen. Maar hij is ook geen mens. Bij mensen zou dat niet gaan. Als je een mens zoveel jaar op het hart hebt getrapt. Oh, dan zeg je toch, ik wil hem nooit meer zien. En die God die zegt nou tot een mens. Die 40, 50, 60, 70 jaar op God op het hart heeft getrapt. Keer toch weder, gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. O geliefde, het zal toch wat zijn. Om onder dit dierbare evangelie verloren te moeten gaan. Hij heeft zijn lieve zoon gegeven. Dat we dan toch meer zouden worstelen. Dat we toch meer op onze knieën zouden terechtkomen. Dat we toch onze godsdienst eens wat meer zouden verliezen. Maar ook onze wereldzin en onze aardsgerichtheid. En dat we toch meer in de binnenkamer eens wat meer tijd voor uittrokken voor onze ziel. Hoeveel tijd heb je vandaag besteed voor je ziel? Op Gods lieve dag. En als dat nou nog niets is geweest vandaag, dan hoop ik dat we nog een avond krijgen om dan bezig te mogen zijn met de dingen van de eeuwigheid. En zalige opstanding. Ja, dat geldt voor al degenen die zich hier als een rampzalige leerden kennen. Dat geldt hier. Dat geldt nou voor al degenen die het nou hier gaan leren. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Dat geldt nou voor al degenen die het hier moeten gaan leren. Die hier bedrukt met tranen zaait. Zal juichen waar hij vruchten maait. God is veel ruimer dan dat wij zijn, gemeente. Want God die heeft van eeuwigheid gedachten des vredes gehad. En zijn barmhartigheden hebben geen einde. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat we nog niet vernield zijn. O de Heere, geven ons dat dat wonder in ons leven mag plaatsvinden. Dan komt de strijd, jawel, dan komt de strijd. Dan mag je niet alles meer. Maar jongens, dat geeft niet, want dan wil je ook niet alles meer. Dan komt er een nieuwe liefde. En als er nou een druppel liefde in je hart wordt uitgestort, dan ga je vanzelf een aantal dingen laten. Dat is helemaal geen moeilijkheid, dat is helemaal niet zwaar. Dan ga je dat vanzelf doen. Vanzelf. Uit liefde tot die God, die je misschien niet kent. Maar waarvan je gaat voelen dat hij het waard is om gediend te worden. O, als er zulke vanavond in de kerk zijn. O, zoek er nog maar wat bij te krijgen. De God alle genade, geef ons samen het nut van de opstanding van Christus te verstaan. Hij geeft ons bovenal de troost van de opstanding van Christus te verstaan. Dan zijn we nog een stapje nader gekomen. O geliefde, dan mogen we ook weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dan mogen we weten dat hij als borg aan het kruis hing. En dan niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dat hij als borg, beladen met de schuld van mij, het graf is ingegaan. Maar dat hij dan ook als borg uit dat graf is verrezen. Zalige wetenschap, nu is er geen verdoemenis meer. Voor al degenen die in Christus Jezus zijn. Jongens, wie zou nou het gelukkigste volk op aarde zijn? O, wie zou nou het gelukkigste volk zijn? Dat is dat volk dat toekomst heeft. Dat volk dat het weten mag. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. En ten derde zegt het geloof. En het mogen als een amen weer klinken in het hart. Ten derde is de opstanding van Christus ons een zekere, een vaste waarborg van onze zalige opstanding. Amen. Ach, Heere, laat het dan maar strijd blijven. Want zonder strijd geen kroon. Maar dan hebt u ook beloofd dat de strijd niet eeuwig zal duren. U hebt het gezegd door veel verdrukkingen, maar dan toch ingaan in het koninkrijk der hemelen. Ach, laten er vanavond nog eens wat vragen zijn opgelost, heren. Zou er vanavond nog eens een volk mogen zijn wat zich in u mocht verheugen? Laten er jongens en meisjes, jongeren en ouderen zijn die vanavond nog eens de slaapkamer opzoeken en hun knieën buigen. Om te smeken of dat wonder van die geestelijke opstanding ook in een jonge hart verheerlijk mag worden. Maar schenk dat ook aan onze ouderen. Heren, we staan allemaal even ver van u vandaan. We hebben dat godswonder nodig. Maar wat nou bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Gedenk ons, we zijn deze nieuwe week ingegaan. Wil ons sparen en dragen. Wil ons op uw school nemen, Heere. Wil ons bewaren voor ramp en voor leed. Wees tot onze hulp gereed. Wees ons een toevlucht. En wees ons een sterkte. U hebt het beloofd dat gij door zult gaan met uw kerkvergaderend werk. Het is nog niet de laatste dag, want vandaag mocht in alle ruimte uw woord verkondigd worden. O Heere, daar moeten er nog toegebracht worden dat het mogen zijn. Zo doe hij ook aan mij. Heere, gedenk ons, vergeef het onze. En zegen het uwe en neem ons ook verder voor uw rekening. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 113. En daarvan het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 113. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.